Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In deze extra aflevering zal ik een wel heel bizar verhaal vertellen, waar Marie Antoinette in principe helemaal niks mee te maken had, maar dat haar reputatie echt enorme schade heeft toegebracht. De affaire van het diamanten collier. Ik zal in deze aflevering om te beginnen vertellen wie de hoofdrolspelers waren, daarna wat er gebeurde en waarom dat gebeurde, welke effecten dit alles had op Marie Antoinette en uiteindelijk hoe het met iedereen afliep. Hou je vast voor een verhaal vol leugens en intriges. Laten we om te beginnen bij het begin beginnen, op 12 juli 1785 in het paleis van Versailles. Even om te beginnen, ik had dit hele verhaal eigenlijk in de vorige aflevering willen stoppen, dus deel 2 van Marie Antoinette. Maar wat het punt was, die aflevering die zou dan heel erg lang gaan worden en dit verhaal had ik er dan waarschijnlijk een beetje snel tussendoor moeten doen. Nou, daarmee zou ik het geen recht doen en vandaar dus deze extra aflevering. Nou, misschien ken je het hele verhaal trouwens al wel hoor, er zijn meer podcasts die het in het verleden behandeld hebben. Maar ik wilde het verhaal toch ook zelf doen, omdat het spectaculair en bizar is, maar ook omdat het best wel typerend is voor de positie van Marie Antoinette, zo'n beetje halverwege de jaren 80 van de 18e eeuw. Nou, terug naar het begin, 12 juli 1785. Op die dag kreeg Marie Antoinette een brief toegestuurd. En de tekst daarvan die luidde als volgt. Ik heb dit even letterlijk overgenomen uit het boek van Antonia Fraser. Madame, wij zijn buitengewoon verheugd te mogen veronderstellen dat het laatste arrangement dat ons is voorgesteld en waar we ons met enthousiasme en respect aan hebben onderworpen, een nieuw bewijs is van onze onderdanigheid en toewijding aan de orders van Uwe Majesteit. Het is ons een groot genoegen te bedenken dat de prachtigste verzameling diamanten ter wereld ten dienste zal staan van de verhevenste en voortreffelijkste der koninginnen. Goed, waar ging dit over? Nou, Marie die had wel een vaag idee, want de afzenders dat waren twee juweliers, namelijk Charles Beumer en Paul Bassange. Ze hadden een goedlopende juwelierszaak in Parijs en tot hun klantenkring behoorde de absolute elite van Frankrijk en de rest van Europa. En ook Marie die had in het verleden bij hen geshopt. Nou, over de prachtigste verzameling diamanten die nu ter dienste stond van de verhevenste en voortreffelijkste der koninginnen, waarin het in de brief ging, had Marie trouwens ook wel een donkerbruin vermoeden. Want dit verhaal begint eigenlijk al 13 jaar daarvoor, in 1772. Koning Lodewijk XV die besloot toen namelijk om zijn maîtresse, de gravin du Barry, eens goed te verwennen. En daarom plaatste hij een order bij Beumer en Bassange. Zij dienden een halsketting te maken die zo fantastisch mooi was dat alle andere sieraden erbij zouden verbleken. En om dat te doen kregen ze een budget van 2 miljoen livres en dat is omgerekend zo ongeveer 14 miljoen euro. Dit is overigens een versie van het verhaal. Volgens een andere versie heeft Lodewijk helemaal nooit opdracht gegeven voor het maken van die ketting, maar hebben de juweliers die zelf gemaakt, waarbij ze wel in het achterhoofd hadden om het sieraad uiteindelijk te koop aan te bieden aan de koning. Nou, welke versie het ook mogen zijn, de juweliers gingen in beide gevallen aan de slag. Het verzamelen van genoeg diamanten en het verwerken daarvan, dat duurde allemaal behoorlijk lang, maar in 1774 was de halsketting klaar. Eén probleem, precies rond die tijd overleed Lodewijk XV. En ja, nu zaten de juweliers natuurlijk in de penarie, want de halsketting was nog niet betaald, of nog niet verkocht, hè, afhankelijk van welke versie je uitgaat. Koning Lodewijk XV die was er niet meer en de juweliers die snapten ook wel dat met het sterven van de koning zijn maîtresse ook passé was. Maar als ze de ketting niet alsnog zouden verkopen, dan zouden ze failliet gaan. Die halsketting was echter zo duur dat slechts een paar mensen in Europa rijk genoeg waren om ervoor te betalen. En dus besloten de juweliers om het collier aan te bieden aan de nieuwe koningin, Marie Antoinette dus. Nou, dat is waarschijnlijk ergens tussen 1775 en 1778 gebeurd. Marie die had echter geen interesse, ook niet toen de prijs flink verlaagd werd, want, zo schijnt ze gezegd te hebben, we kunnen het geld veel beter uitgeven aan schepen dan aan diamanten. Nou, ondanks deze duidelijke weigering bleven de juweliers aandringen. Koning Lodewijk XVI die heeft naar het schijn nog even overwogen om de ketting zelf te kopen, omdat die inmiddels dusdanig in prijs verlaagd was dat het best een aardige belegging kon zijn, maar hij zag daar uiteindelijk vanaf. Ergens in 1785 hoorde Marie dat het sieraad verkocht was in Constantinopel, kortom, eind goed, al goed. En Marie die concludeerde op die 12e juli dan ook dat er een misverstand of zo in spel moest zijn en ze heeft het briefje daarop versnipperd en verbrand. Maar in de weken daarna bleven de juweliers contact zoeken. En uiteindelijk ging een van Marie's hofdames maar eens even navraag doen wat er nou allemaal aan de hand was. En wat bleek? Beumer en Bassange die waren er volledig van overtuigd dat de halsketting inderdaad verkocht was aan de koningin. En dat was gebeurd via een tussenpersoon, namelijk kardinaal Lodewijk de Rohan. Nou, die kardinaal de Rohan die kwam uit een oud-adellijk geslacht en had jarenlang een belangrijke politieke rol gespeeld. Marie kende hem vrij goed en had een gruwelijke hekel aan hem. Want tussen 1772 en 1774 was die de Rohan namelijk Frans ambassadeur in Wenen geweest. En daar had hij naar verluid hele nare geruchten en roddels over Marie verspreid. Bovendien gedroeg hij zich in Wenen sowieso niet echt zoals je van een geestelijke zou mogen verwachten. En dat was dusdanig dat Maria Theresia uiteindelijk Frankrijk verzocht heeft of ze hem alsjeblieft konden terughalen. Nou, de kardinaal die stond er dus erg slecht op bij het nieuwe koningspaar. Vanwege zijn adellijke afkomst bleef hij ook na 1775 een aantal belangrijke functies houden. Maar zijn rol aan het Hof van Versailles was minimaal. De kardinaal zelf, die was hier natuurlijk helemaal niet blij mee en die wilde heel graag weer in de gunst komen. Nou, het was dus deze de Rohan geweest die de juweliers benaderd had om het collier te kopen namens de koningin. En de juweliers die beweerden dit ook te kunnen bewijzen, want ze hadden brieven van de koningin die door haar ondertekend waren waarin dit hele verhaal bevestigd werd. De juweliers vroegen zich dan ook af, ten eerste waarom de koningin niet reageerde op hun brieven en ten tweede waar hun geld eigenlijk bleef. Nou, je voelt zelf wel aan dat hier natuurlijk iets niet klopt, want Marie die wilde de ketting helemaal niet hebben en als ze die al wilde, waarom zou ze dan vragen aan de Rohan, aan wie ze een enorme hekel had, om dat te regelen? De Rohan werd uiteindelijk op 15 augustus ontboden op Versailles en ten overstaan van de koning, de koningin en een aantal ministers diende hij zich te verantwoorden. En de kardinaal die was er volledig van overtuigd dat hij niks fout had gedaan. Hij beweerde dat een zekere gravin Lamotte de Valois, die bevriend was met de koningin, hem meerdere brieven had gegeven die ondertekend waren door Marie en waarin hem duidelijk gevraagd was om namens de koningin de halsketting te kopen. Want de koningin kon dat niet zelf doen omdat ze de aankoop niet in de openbaarheid wilde hebben vanwege de toch al enigszins volatiele situatie in Frankrijk. Nou, Marie Antoinette die schijnt ter plekke werkelijk te zijn uitgebarsten van woede omdat dit gewoon een kulverhaal was. Maar toen haalde de Rohan een van de brieven tevoorschijn. En inderdaad, die was ondertekend met Marie Antoinette de France. Dus ja, dat was een sterk bewijsstuk. Tenminste, dat zou je misschien denken, maar Lodewijk die sprong werkelijk uit zijn vel van gif toen hij de brief in handen kreeg. Want hoe dom was de kardinaal? Hij had toch jaren aan het hof gediend? Het was toch algemeen en al eeuwenlang bekend dat koninginnen brieven altijd ondertekenden met alleen hun doopnamen. Marie zou dus nooit de France erachter gezet hebben. Dit briefje was met andere woorden zo nep als maar kon. En iedereen die ook maar een klein beetje verstand had van de geldende etiketten aan het hof, had dit meteen door moeten hebben. En de eerlijkheid is dat de meeste aanwezigen er ook zo over dachten. Het werd echt als enorm onnozel gezien van de Rohan dat hij hierin was getrapt. Het werd door sommigen, waaronder de koning, zelfs als dusdanig dom beschouwd dat ze gewoon niet konden geloven dat dit per ongeluk was gebeurd. En Lodewijk die liet de kardinaal dan ook ter plekke arresteren. Maar goed, nu moest natuurlijk wel de onderste steen bovenkomen. En de centrale naam in dit alles was die van de gravin die de kardinaal genoemd had, die zogenaamd bevriend was met Marie en die de kardinaal de brieven gegeven had. De gravin Lamotte de Valois. Ik zeg hier gravin, maar deze bewuste dame was helemaal geen gravin. Tussen aanhalingstekens, gravin de Lamotte de Valois was geboren als Jeanne de Valois-Saint-Rémy en ze kwam uit een verarmde familie die afstamde van een buitenechtelijke zoon van de Franse koning Hendrik II, die tussen 1547 en 1559 Frankrijk had geregeerd. Die Hendrik die was afkomstig van de familie Valois en vandaar dus dat Jeanne's familie nog steeds Valois in de naam had staan. Maar goed, dit alles was dus in 1785 al meer dan 2 eeuwen geleden, dus ja, die claim die was op zijn zachtst gezegd natuurlijk wel een klein beetje dubieus. Desalniettemin kreeg die familie vanwege haar koninklijke afstamming nog steeds jaarlijks een toelage vanuit Versailles, wat overigens even tussendoor ook weer een mooi bewijs is van de totale geldverspilling aan het Franse Hof. Ik bedoel, om nou nabestaanden van een bastaardzoon van meer dan 2 eeuwen daarvoor nog een geldbedrag te geven, het mag natuurlijk en het is ergens ook wel weer heel erg nobel. Maar ja, als je zoals Frankrijk in deze tijd al kampt met een behoorlijk tekort in de schatkist, dan zijn dit misschien niet de zaken waar je je geld aan moet uitgeven. Maar goed, heel veel was het overigens ook weer niet, want Jeanne is opgegroeid in armoede. Jeanne trouwde uiteindelijk met Nicolas de Lamotte. Die de Lamotte die claimde ook van adel te zijn en die deed dat door zichzelf simpelweg overal voor te stellen als de graaf de Lamotte. Nou, ook dit was verder klinkklare onzin. Hij was gewoon van normale komaf en ten tijde van hun huwelijk diende hij als gendarme. Nou, het stel hield er nogal een luxe levensstijl op na en al snel kwamen ze in geldnood. Nou, Jeanne die hoopte dit op te lossen door een grotere toelage te vragen aan Versailles en ze hoopte dat gedaan te krijgen bij Marie. En daarom ging ze regelmatig naar het paleis toe. Nou, zoals in een eerdere aflevering al verteld, kon daar in principe iedereen zomaar in en uit lopen. Het lukte Jeanne echter nooit om de koningin ook daadwerkelijk te spreken te krijgen. Het hele huwelijk van de Lamottes, dat was geen succes. Waarschijnlijk zijn ze getrouwd uit noodzaak, want ten tijde van de bruiloft was Jeanne hoogzwanger en enkele dagen na de huwelijksvoltrekking beviel ze van een tweeling. Helaas overleden die 2 kindjes enkele dagen later, wat, hoe je het ook wendt of keert, natuurlijk ontzettend verdrietig is. Zoals gezegd, het huwelijk liep niet lekker en al snel had Jeanne een minnaar, namelijk Retaux de Villette. Dit naar het zich laat aanzien althans, met medeweten van en waarschijnlijk zelfs goedkeuring van de Lamotte. Nou, die Retaux de Villette, dat was een nogal veelzijdig type, laat ik het zo zeggen. Hij diende net als de man van Jeanne bij de gendarme, maar verdiende zijn geld daarnaast ook als pooier en gigolo. En daarnaast had hij enige bekendheid als vervalser. En dat talent zette hij vooral in om schuldbekentenissen te vervalsen. Nou, dit drietal, de beide de Lamottes en Retaux de Villette, die vormden de spil van dit hele verhaal. Nou, hoe Jeanne nou precies in contact is gekomen met kardinaal Drouin is eigenlijk onduidelijk, maar dat is waarschijnlijk ergens in 1783 geweest. Helaas is het onmogelijk om hier precies achter te komen, evenals hoe hun relatie precies in elkaar zit. Want na zijn arrestatie heeft Drouin alle correspondentie tussen hem en Jeanne laten verbranden. Er is wel gesteld dat Jeanne de maîtresse van Drouin was, maar het zou ook gewoon goed kunnen dat ze elkaar simpelweg rondom het hof zijn tegengekomen. Nou, waarschijnlijk wilde Jeanne de kardinaal gewoon gebruiken om meer aanzien te krijgen en indien mogelijk wat geld van hem los te peuteren. En dat die kans op dat laatste er was, dat werd duidelijk toen ze merkte dat hij heel graag weer in de gunst van de koningin wilde komen. En daarop liet Jeanne doorschemeren dat zij Marie best wel goed kende en dat ze misschien wel iets voor de kardinaal kon betekenen. En om dat te bewijzen kwam ze met brieven van en ondertekend door de koningin, waarin Marie sprak over Jeanne als mijn nichtje de gravin van Valois. Dit alles was natuurlijk vervalst door de Villette. En Drouin had dat simpelweg niet door. Waarschijnlijk dus omdat hij compleet verblind was door hebzucht en deze unieke kans op erastel. Nou, Jeanne die liet weten dat de koningin graag geld ontving voor de vele goede doelen die ze ondersteunde. Kijk, natuurlijk kon de kardinaal dat via de officiële wegen doneren, maar hij kon het ook aan Jeanne geven. Dan zou die ervoor zorgen dat de koningin het bedrag rechtstreeks kreeg en dat ze zou weten wie de afzender was. Nou, de kardinaal die ging hier heel graag in mee. Uiteraard was dit allemaal onzin. Marie die kende Jeanne helemaal niet en het geld wat Jeanne kreeg van de kardinaal dat hield ze gewoon voor zichzelf. Dit ging een tijdje zo door en de tussen aanhalingstekens briefjes van Marie die werden langzaamaan steeds intiemer van toon. De Drouin raakte er helemaal verrukt door en uiteindelijk vroeg hij aan Jeanne of het mogelijk was om een ontmoeting te regelen. Nou ja, nu zou je denken, Daarmee komt de boel ten einde, want dit valt natuurlijk niet vol te houden. Maar niks was minder waar. Want de trio oplichters bedacht een, hoe je het ook wendt of keert, heel ingenieus plan. Ze lieten de Rouen op een zomeravond in augustus 1784 in het donker naar de tuinen van Versailles komen. Als de kardinaal al sceptisch was, dan duurde dat niet heel lang, want inderdaad, daar stond de koningin op hem te wachten. Ze spraken kort met elkaar en tot de kardinaals grote vreugde zei Marie dat ze bereid was om alle gedoe uit het verleden te vergeten. Wat was hier nou aan de hand? Natuurlijk had de Rouen niet echt met koningin Marie Antoinette gesproken. Nee, het drietal had een prostituee ingehuurd die een beetje op Marie leek, genaamd Nicole Leguet d'Oliva. Ze hadden haar een beetje zo opgemaakt als Marie, een beetje een gelijke jurk aangetrokken, een waaier gegeven waarmee ze haar gezicht een beetje kon bedekken en bingo. Overdag zou dit alles meteen mislukt zijn, maar ja, ze hadden de kardinaal natuurlijk met een reden in het donker laten komen en in de duisternis van de tuinen had hij niks doorgehad. En dus kon het zwendeltje lekker doorgaan. Jeanne deed ondertussen niet alleen aan de kardinaal, maar aan meer mensen voorkomen alsof ze toegang had tot de koningin. En dat kwam op een gegeven moment ook de twee juweliers van de diamanten halsketting te oren. En op een goede dag benaderde die Jeanne met de vraag of ze misschien toch nog eens bij de koningin kon informeren of die toch geen interesse had in de ketting. Daarop besloot het drietal om nog één laatste grote slag te slaan. Op 21 januari 1785 liet Jeanne weten aan de juweliers dat de koningin de ketting inderdaad alsnog wilde hebben. Daarop begonnen de onderhandelingen over de prijs en die werden gevoerd door de Rouen. Want, zoals al eerder gezegd, de kardinaal dacht dat hij opdracht had gekregen van de koningin om de ketting te bemachtigen. Uiteindelijk werd een akkoord gesloten. Het collier dat zou inderdaad naar de koningin gaan op voorwaarde dat er ten eerste in termijnen betaald zou mogen worden en ten tweede dat de ketting al voor de eerste termijn afgeleverd zou worden bij de koningin. Op zich zijn dit eisen waar je wel een paar vraagtekens bij kunt zetten natuurlijk. Maar ja, de juweliers waren zo blij dat het toch gelukt was een deal te sluiten, dat ze daar eigenlijk niet echt bij stilstonden. En bovendien had de kardinaal een brief bij zich van de koningin waarin beide voorwaarden stonden. Dus ja, waarom zou je daaraan twijfelen? En verder verliep alles ook gewoon zoals afgesproken. Om de aandacht niet op de koningin te vestigen, verspreidden de juweliers het verhaal dat de halsketting verkocht was aan iemand in Constantinopel. De Rouen die nam de ketting vervolgens mee naar het huis van Jeanne en op de afgesproken dag haalde iemand deze op. De kardinaal dacht dat het een bediende van Marie was, maar in werkelijkheid was het Nicolas de Lamotte, de man van Jeanne, en die vluchtte daarna zo snel mogelijk Parijs uit en zette koers naar Groot-Brittannië. Aangekomen in Londen probeerde hij de verschillende diamanten en edelstenen los van elkaar te verkopen. En sommige daarvan werden daarbij zo hard uit de ketting gesloopt dat ze beschadigd raakten. De juweliers in Londen waar de edelstenen werden aangeboden, die kregen overigens al snel argwaan. Nicolas de Lamotte vroeg namelijk een veel te lage prijs en dat wees erop dat hij snel van de edelstenen af wilde en er dus niet eerlijk aan was gekomen. Eén juwelier heeft zelfs nog navraag gedaan of er recent nog overvallen waren geweest waarbij diamanten waren gestolen. Maar ja, die waren er in elk geval Londen niet geweest en dus kocht de juwelier een aantal diamanten. Ondertussen in Parijs wachten Beumer en Bassange op hun betaling en de Rouen op zijn erastel. Maar er gebeurde helemaal niks. Nou, hoe loopt dit hele verhaal dan af? Nou, zoals gezegd, de Rouen die werd meteen gearresteerd en Jeanne die volgde uiteindelijk 3 dagen later. Ook de prostituee die ingehuurd was om Marie te spelen werd opgepakt, maar zij zou uiteindelijk onschuldig worden bevonden. Daarnaast werd overigens ook een zekere graaf van Cagliostro opgepakt. Dat was met zekerheid niet zijn echte naam, maar die graaf van Cagliostro die genoot destijds in Europa enige bekendheid, want dat was iemand die zich bezighield met bovennatuurlijke zaken en hij claimde dat hij mensen kon genezen en dat soort dingen allemaal. Nou, een charlatan dus duidelijk, maar diens naam is ook genoemd in deze hele zaak van de halsketting. Nou, die Cagliostro heeft 9 maanden in de gevangenis gezeten. En eigenlijk alleen maar omdat hij bevriend was met de Rouen werd hij verdacht. Nou, uiteindelijk werd hij dus ook gewoon onschuldig bevonden. Zo'n conflict als dit, waarbij de koningin een rol speelde, had in principe gewoon achter gesloten deuren kunnen worden geregeld. De roi bijvoorbeeld, die had in stilte verwijderd kunnen worden van het hof en de juweliers hadden op een of andere manier gecompenseerd kunnen worden of iets in die stijl. Maar Marie was zo kwaad over de manier waarop haar naam te grabbel was gegooid, dat ze een openbare zaak eiste. En dus kwam de zaak voor de rechtbank van Parijs, oftewel het parlement van Parijs. Parlement in deze was dus geen politiek orgaan zoals wij een parlement nu kennen, maar een rechtsprekend orgaan. Het parlement van Parijs gaan we in een volgende aflevering nog heel uitgebreid tegenkomen. Maar goed, punt was, doordat alles nu openbaar werd, kwam de hele zaak ook onder de aandacht van het grote publiek. En ja, dat smulde natuurlijk van dit verhaal van intriges en listen. Wat je hierbij in het achterhoofd moet houden, voor het Franse volk was helemaal niet zo duidelijk hoe alles nou precies in elkaar zat, of wie het grote brein was en wie nou eigenlijk het slachtoffer was. En dus werd daar dan ook driftig over gespeculeerd, zowel op straat als in de pamfletten. En dat zou alleen maar erger worden toen de zaak eenmaal begon. Ook omdat Jean en de kardinaal zich dus in het openbaar konden verdedigen en daarmee dus ook het publiek konden bespelen. Marie, die kon dat niet. Dat wilde ze wel, maar toen ze aangaf te willen getuigen, werd dit haar door Lodewijk verboden. Want, vond Lodewijk, als koning was hij de door God aangewezen personificatie van gerechtigheid en dat zijn vrouw zichzelf zou moeten gaan verdedigen, was daarom ten eerste gewoon niet nodig en ten tweede beneden de waardigheid van het koningshuis. Marie die accepteerde deze uitleg, want dit was nou eenmaal hoe het was, en daardoor was ze dus niet aanwezig bij het proces. Wel werd er een geschreven getuigenverklaring van haar voorgelezen, maar achteraf was het misschien toch beter geweest als ze zelf was gegaan. Kardinaal de Rohan die kon zich ter plekke verdedigen door zichzelf neer te zetten als het slachtoffer, hè, als degene die juist was opgelicht. En Jean die wees simpelweg alle beschuldigingen van de hand, maar maakte juist duidelijk dat zij ook een slachtoffer was. Want de koningin die had haar er namelijk ingeluisterd. Sterker nog, ze ging nog veel verder door te stellen dat de kardinaal en de koningin eigenlijk stiekem een verhouding hadden en dat ze Jean alleen maar gebruikt hadden. Nou, het publiek dat smulde hier natuurlijk van. Maar ja, wat natuurlijk wel het ding was, vanuit Marie's perspectief gezien, zij kon zich niet verdedigen, want ze was er niet. En dus ontstonden al snel allerlei wilde theorieën, want het was natuurlijk al snel algemeen bekend dat de koningin de Rohan niet mocht. Ja, en zou het dan niet kunnen dat juist Marie hierachter zat, dat zij degene was die Jean opdracht had gegeven om dit in gang te zetten, gewoon als ultieme wraak op de kardinaal? Ik bedoel, Jean zei dat ze tot de kennissen van de koningin behoorde, toch? De koningin zei van niet, maar ja, wat de koningin beweerde zou natuurlijk ook gewoon een leugen kunnen zijn. En ja, als je die Jean hoorde spreken in de rechtszaal, ja, was dat niet sowieso een beetje een klassiek voorbeeld van hoe een tot armoe vervallen prinses door die meedogenloze Marie misbruik werd? Ik chargeer nu een beetje en ik gooi wat dingetjes op een hoop, maar hier komt het uiteindelijk wel op neer. Dit soort verhalen ontstonden. Zoals wel vaker klinkt ook deze complottheorie in eerste instantie ook nog eens misschien best aardig, maar als je er even wat dieper over nadenkt, dan kan dit alles eigenlijk gewoon niet kloppen. Ten eerste omdat de koningin de kardinaal eigenlijk gewoon al had waar ze hem wilde hebben. Zijn rol aan het hof was uitgespeeld. Het was totaal onnodig om dit nog groter te maken, want daarbij zou ze enorm veel risico lopen met een enorm gewaagd plan dat op elk moment zou kunnen uitlekken, terwijl de daadwerkelijke winst die ze ermee zou kunnen behalen eigenlijk maar heel klein was. Ik bedoel nogmaals, ze had de kardinaal al waar ze hem wilde hebben, namelijk nauwelijks in de buurt van het Hof van Versailles. En een tweede punt is natuurlijk, waarom zou ze gebruik maken van Jean, een eerste klas oplichter en iemand waar sowieso die hele classificatie van arm naïef prinsesje, dat is hoe Jean zichzelf neerzette, maar dat was natuurlijk helemaal niet op haar van toepassing. Uiteindelijk kwam er een uitspraak en die kwam erop neer dat kardinaal de Rohan vrijgesproken werd. Hij moest excuses maken voor het feit dat hij geloofde dat hij een nachtelijke ontmoeting met de koningin had gehad. Hij moest een groot deel van zijn functies neerleggen en hij moest een verplichte donatie doen aan een goed doel. Bovendien zorgde Lodewijk de 16e ervoor dat hij definitief verbannen werd van het Franse hof, maar hij was vrijgesproken. De Parijse rechtbank geloofde dat de kardinaal misleid was. En dat de kardinaal zo dom was geweest om te geloven dat hij de koningin 's nachts in de tuin van Versailles gesproken had, ja, dat was dom natuurlijk. Maar ja, van de andere kant, was dat echt zo gek? Gegeven de levensstijl van de koningin? Kardinaal de Rohan die bleef ook na zijn vrijspraak en verbanning van het hof wel nog een aantal belangrijke functies uitoefenen. Na de revolutie is hij gevlucht naar het Heilige Roomse Rijk en daar is hij overleden in 1801. Voor zijn familie zou deze hele affaire nog een staartje krijgen, maar daar kom ik nog op. Jeanne de Lamothe die kwam er wat minder goed vanaf, want zij werd veroordeeld tot het ontvangen van zweepslagen en daarnaast werd ze op haar schouder gebrandwerk met de letter V van voleur, oftewel dief. Tenminste, dat was de bedoeling. Jeanne die krijste schijnbaar zo hard dat de beul uitschoot met het ijzer en de V uiteindelijk op haar borst gebrand werd. Daarna werd ze afgevoerd naar een vrouwengevangenis waar ze levenslang werd opgesloten. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar na enkele maanden ontsnapte Jeanne uit de gevangenis en vluchtte naar Londen. Daar gaf ze in 1789 een boek uit met daarin haar versie van het hele verhaal en daarin gaf ze wederom nadrukkelijk de schuld aan Marie. En waarin ze bijvoorbeeld ook beweerde dat zij en Marie zelf ook een relatie zouden hebben gehad. Het boek werd heel goed verkocht en let ook goed op het jaartal, 1789 is natuurlijk het traditionele begin van de Franse Revolutie. Precies een moment waarop de reputatie van Marie Antoinette het absoluut niet kon gebruiken dat die nog verder in diskrediet raakte. Overigens zou Jeanne ontsnapt zijn uit de gevangenis met behulp van de gevangenisdirecteur, waar ze in de maanden dat ze daar opgesloten zat schijnbaar een affaire mee zou hebben aangeknoopt. In Londen overigens trof Jeanne ook weer haar man, want Nicolas de Lamothe die was veroordeeld tot levenslang op de galeien, maar ja, die was natuurlijk op dat moment helemaal niet in Frankrijk en dus hoefde hij zijn straf niet uit te zitten. Nou, lang hebben Jeanne en Nicolas niet met elkaar kunnen doorbrengen, want in 1791 overleed Jeanne na een val uit een raam. Volgens sommigen is ze daar uitgeduwd door aanhangers van de koning, volgens anderen wilde ze ontsnappen aan schuldeisers en sprong ze simpelweg verkeerd. Er zijn overigens ook historici die beweren dat ze helemaal niet in 1791 is overleden, maar pas in 1844. Nou, Nicolas de Lamothe die keerde uiteindelijk pas na de revolutie terug naar Frankrijk en naar verluid leefde hij daar de rest van zijn dagen op kosten van de familie de Rohan. Want die stopte hem namelijk geld toe om te vermijden dat hij zijn eigen memoires zou publiceren en daarin misschien dingen over de kardinaal zou schrijven die schadelijk zouden zijn voor diens familie. Rito de Villet die werd verbannen uit Frankrijk en ging naar Italië. Daar schreef ook hij zijn memoires over de hele affaire die uitkwamen in 1790. Hij zou daarna nog 7 jaar leven, maar uiteindelijk in armoede sterven. Wat betreft de halsketting zelf trouwens, het is eigenlijk compleet onduidelijk wat daar precies mee gebeurd is. De meeste diamanten die zijn waarschijnlijk door de juwelier die ze van de Lamothe gekocht had weer doorverkocht, maar aan wie welke steen precies verkocht is en wanneer en noem maar op, dat is onbekend. Er zijn in later tijden wel kettingen opgedoken waarvan geclaimd werd dat dat de beruchte halsketting was van de affaire, maar tot nu toe is nooit daadwerkelijk aangetoond dat dat inderdaad klopt. Een reconstructie van de ketting is te zien in het kasteel van Breteuil. Op Instagram en Facebook vind je er een plaatje van. De makers van het collier, de juweliers Beumer en Bassange, die hebben hun geld uiteindelijk nooit gekregen en in de nasleep van de affaire gingen ze dan ook failliet. Toch zou de hele zaak ook voor hun nog een langlopend staartje krijgen, want hun erfgenamen die spanden uiteindelijk een zaak aan tegen de familie van kardinaal de Rohan, waarin ze alsnog betaling eisten. En in 1867, dus meer dan 80 jaar later, kregen ze gelijk. De familie de Rohan heeft de schuld uiteindelijk ook gewoon voldaan. Nou, en dan hebben we natuurlijk Marie nog. Een groot deel van de mensen bleef ervan overtuigd dat de koningin de kwade genius in dit alles was en dat zij geprobeerd had om de kardinaal kapot te maken. Voor diegene stond het feit dat de kardinaal vrij werd gesproken dan ook gelijk aan de schuld van de koningin. Los daarvan, zoals in de vorige aflevering al gezegd, was de populariteit van de koningin halverwege de jaren 80 van de 18e eeuw al flink gekelderd. Neem de reactie van de Parijse rechtbank bijvoorbeeld, dat het weliswaar stom was van de Rohan dat hij dacht dat hij de koningin had ontmoet, maar ja, dat het ook weer niet zo heel stom was gegeven de levensstijl van Hare Majesteit. Nou, dit deel is heel veelzeggend over hoe het imago van Marie op dat moment was. En de hele affaire van de diamanten halsketting paste nou eenmaal perfect bij het beeld dat van Marie bestond. Sowieso natuurlijk het idee dat zij per se een ketting wilde hebben die absurd duur was. Want ja, dat deed Marie, hè? Veel te veel geld uitgeven. Maar ook de aanname dat ze die op een stiekeme manier wilde verkrijgen, achter de rug van iedereen om, terwijl ze talloze mensen manipuleerde. En niet in de laatste plaats natuurlijk dat arme tot armoe vervallen prinsesje Jeanne. En natuurlijk die arme kardinaal op wie ze op deze manier mooi wraak kon nemen. Marie, die kon zich hier niet tegen verdedigen. Ten eerste omdat ze niet in de rechtbank mocht verschijnen. En ten tweede omdat haar imago inmiddels dusdanig gekelderd was dat er simpelweg geen houden meer aan was. En je kunt deze hele affaire daarmee eigenlijk ook wel een beetje als een vroege vorm van een trial by media zien. Historici die gaan ervan uit dat het verhaal ongeveer zo is gegaan als ik hier verteld heb. En dat Marie Antoinette er volledig tegen haar zin, en eigenlijk zelfs zonder dat ze het zelf wist, bij betrokken raakte. Het is onmogelijk om dit met 100% zekerheid te zeggen. Dat komt omdat een groot deel van de bewijzen die er waren vernietigd zijn. Zowel kardinaal de Rohan als Jean de Lamotte hebben al hun correspondentie verbrand. En daarnaast hadden zowel de kardinaal als Jean er duidelijk baat bij om tijdens de rechtszaak niet de waarheid te vertellen, maar hun eigen versie. En vanwege de grote publieke belangstelling was het ook nog eens gewoon de moeite waard om dit alles flink aan te dikken. En dit heeft behoorlijk effect gehad. Want hoe je het ook wendt of keert, de effecten op de lange termijn waren voor Marie vernietigend. Sommige historici zijn zelfs van mening dat deze hele affaire een breekpunt is geweest in het leven van Marie. Voor die tijd was ze inderdaad niet populair, maar goed, was het nog allemaal enigszins binnen de perken. Maar daarna was er een merkbare toename in de hoeveelheid negatieve publiciteit over haar. Weer andere historici die zien de affaire niet zozeer als oorzaak, maar eerder als een bewijs van hoe impopulair de koningin was. Het enige kleine positieve aan dit alles voor Marie, dat was dat Lodewijk gedurende de hele zaak pal voor haar is blijven staan. Hij heeft haar tot op het bot gesteund en dat is een duidelijk bewijs hoe de koning en de koningin in de jaren daarvoor steeds meer naar elkaar toegegroeid waren, zoals ik dat ook in de vorige aflevering verteld heb. Maar goed, dat nam niet weg, het zou nooit meer goed komen met haar populariteit. De affaire van het diamanten collier, waar zij waarschijnlijk helemaal niks mee te maken had, heeft haar imago definitief geknakt. En de effecten daarvan, die zouden pas echt merkbaar worden na 14 juli 1789. Maar dat is iets voor de volgende keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld van deze hele affaire, de rol die de verschillende hoofdrolspelers speelden en welke effecten het op Marie had, heb kunnen geven. Nou, mocht je meer hierover willen weten, lees dan vooral het boek Marie Antoinette van Antonia Fraser. En los van dit alles vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik heb verteld. Een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je daarnaast Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast, geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen, dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. En ook hiervan vind je een link in de show notes. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, tips of tops? Stuur me dan een DM via Facebook of Insta of mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze extra aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en de volgende keer gaan we door met Marie Antoinette. Tot dan!